Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad mag ik u hartelijk welkom heten in deze dienst, waarin behalve dominee Beltman ook enkele kerkraadsleden zullen meedoen. Het orgel wordt bespeeld door Hugo de Graaf en de koster is deze zondag Henk de Vries. Ook een groet aan de gemeenteleden die de opname van deze dienst later zullen beluisteren. De opbrengst van de adventscollecte is vandaag bestemd voor kinderen op de vlucht. Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië nu doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Ze hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van leerkrachten. Met deze collecte willen we het leven van deze kinderen iets draaglijker maken. De tweede collecte is voor de kerk. De zakjes bij de uitgang zijn bestemd voor boeren in Zuid-Sumatra. Het prachtige bloemstuk hier in de kerk, die wordt vandaag niet aan iemand meegegeven, maar ze blijven staan tot morgen. Wel kunnen we vast melden dat ze gaan naar Annie Visser, die vorige week zondag met de fiets gevallen is en haar elleboog gebroken, verbrijzeld heeft. Ze heeft veel pijn en kan weinig doen. Vrijdag 29 december zal ze geopereerd worden. Ook dit jaar brengt het koor Inspiration samen met band Sound for Life op kerstavond, dat is dus vanavond, prachtige kerstlieden ten gehore. Er is natuurlijk ook ruimte voor samenzang. De avond start om 7:30 en duurt tot ongeveer 8:30. Morgen, eerste kerstdag, wordt de dienst geleid door mevrouw Joyce Rondé. Het koor Pro Glas verleent muzikale medewerking. Aansluitend aan de dienst van vanmorgen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie in de honkzaal. Voor nu wens ik ons een goede dienst toe en ga ik de adventskaarsen aansteken. Dan verzoek ik u nu te gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Bidden wij op de drempel van deze ontmoeting met elkaar en met de wereld en daarin hopelijk met de eeuwige het gebed van toenadering. Het is zo donker in de wereld. De dagen worden korter, de nachten langer. Is er nog licht te vinden voor de mensen? Is er een spoor dat wij kunnen gaan? Hier zijn we, God. Samen in uw huis. Wij zoeken licht voor onszelf en voor ons samenleven. We zoeken een begaanbare weg, een spoor van u. O, open onze ogen, zodat wij uw licht kunnen zien. Open ons hart, zodat wij blijven hopen. Hoor ons gebed. Amen. We zingen lied 494, de verzen 1 en 2.
ons Kyriegebed zingen we lied 451, het eerste en tweede en derde couplet. Laten wij de eeuwige om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en van onszelf, want haar barmhartigheid heeft geen einde. Zo bidden wij. Als hier onder ons de vlam van de hoop levend gehouden wordt, dan is dat, goede God, omdat de hopeloosheid van zoveel, de onmacht van onszelf, ons aangrijpt en verlamt. En om wie niets meer verwachten, roepen wij u aan. Als hier onder ons het vuur van de liefde aangewakkerd blijft, dan is dat, lieve God, om allen die liefde ontberen, om wie in elkaar zijn teleurgesteld. Om die dodelijke verkilling roepen wij u aan. Als hier onder ons de vonk van het geloof blijft aangeblazen, dan is dat, trouwe God, om al die mensen voor wie het er niet meer toe doet, om wie breken onder hun tekort en gemis, onder doffe moedeloosheid, om wie vervallen tot onverschilligheid, roepen wij u aan. Zo roepen wij tot u: God, ontferm u.
Een spiegelverhaal op vierde Adventszondag. De mensen over wie dit verhaal gaat, wonen in een arme wijk van de kleine stad Concordia, in de Braziliaanse staat Santa Catarina. Ze vormen 7 families die regelmatig 's avonds bij elkaar komen. Zo'n avond wordt door de gastgever geopend, die daarbij steeds een verhaal vertelt. Dat wordt vervolgens door de groep besproken en aangevuld met vergelijkbare ervaringen van de deelnemers zelf. Daarop volgt een lezing uit het Oude of Nieuwe Testament die bij het voorgaande past en daarbij een actuele betekenis krijgt. Ook gemeenschappelijk bidden en zingen horen bij deze bijeenkomsten. De mensen in die bijeenkomst willen niet alleen bij woorden laten. En vandaag komen ze samen op de dag voor Kerst. De meesten zijn buren van elkaar. In het huis van de familie die hen heeft uitgenodigd, vullen zij samen al snel de grootste kamer. Tot het laatst toe blijven er mensen binnenkomen. Buiten is het al donker. Binnen worden 1 voor 1 de lampen uitgedaan. De mensen wachten. Dan duiken er uit het duister 4 kinderen op. Ze hebben ieder een brandende kaars in de hand. Het is stil. Men kan een speld horen vallen. Het lijkt alsof de stilte de aanwezigen bedrukt. Het verlangen naar iets dat opluchting kan bieden, dat hen kan ontlasten, hangt in de lucht. De vlammen van de 4 kaarsen verspreiden een zacht licht. Plotseling maakt 1 van die lichtjes zich los van de andere. Het beweegt in de richting van de op elkaar gepropte mensen. De vlam flakkert. Licht en schaduw wisselen elkaar af in het gezicht van het kind. Het houdt aan de mensen de kaars voor en zegt: ik draag het licht van het vertrouwen. Hard en afwijzend klinkt een stem vanuit de duisternis. Wie spreekt er hier van vertrouwen? De hele dag door krijg ik leugens te horen. Leugens verstoren het vertrouwen. Ze snijden de onderlinge verhoudingen tussen mensen kapot. Blaas het vuur alsjeblieft uit, anders wordt dat ook nog tot leugen. Het kind gehoorzaamt en de wereld heeft een lichtje minder. Nu zet het tweede kind een paar stappen naar voren. Het stelt zich voor: dit is het licht van de vreugde. De reactie komt uit verschillende hoeken tegelijk. Vreugde? Vreugde, zeg je? Waar 100.000 onrechtvaardig behandeld worden. Rammelende magen, werkloosheid, ze smoren alle vreugde in de mens. Doe het uit, dat licht, want wij voelen geen vreugde. En weer is er een licht minder op deze wereld. Nu waagt ook het volgende kind zich uit het donker naar voren. Met angst in haar stem zegt ze onzeker: ik draag het licht van de vrede. Als uit 1 mond klinkt het bijna dreigend van alle kanten. Vrede, waar vind je vandaag nog vrede? We hebben niet eens vrede met onszelf en nog minder met onze naasten. Weg met dat licht. Er is geen vrede op aarde. Het derde licht dooft. Nog 1 licht blijft er over. Een zwak licht, het laatste. Het kleine meisje houdt haar hand als een schild beschermend voor het licht van de laatste kaars. Langzaam, stap voor stap, nadert zij de aanwezigen. Vlak voor hen blijft ze staan. De mensen durven nauwelijks nog te ademen. In deze stilte klinkt de stem van het meisje, zacht maar zeker: ik ben het licht van de hoop. Niemand spreekt haar tegen. Niemand vraagt het licht te doven. Alle staren gefascineerd in de vlam die in al haar nietigheid de duisternis doorbreekt. Ze nemen het licht als het ware in zich op, vertwijfeld bijna, want ze voelen maar al te goed dat dit het enig overgebleven licht is. Het licht van de hoop als basis voor het vertrouwen, voor de vreugde, voor de vrede. Het is hen allen duidelijk dat als dit licht ook nog uitgaat, alles donker is. Ze hebben slechts één gedachte. Het licht van de hoop mag niet sterven, want dan zou deze wereld bevriezen, ondanks de opwarming van de aarde.
De eerste lezing is uit Jesaja 9, 1 tot 6. Daarna zingen we lied 444. En de tweede lezing is uit Lucas 1, 26 tot 38, waarna we lied 157a zingen. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld, zoals Midian destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft. Ze worden verbrand, een prooi van vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar alleen.
Thank you. Na de overweging zingen we lied 1001. Dat verhaal, het licht van de hoop mag niet sterven, is een echt spiegelverhaal. Het geeft het spiegelbeeld van de lofzang van Maria die we zo even zongen. Je kunt ook zeggen die twee vormen zijde en keerzijde. Eerlijk gezegd heb ik dat zelf ook nodig, dat die twee geluiden tegelijk klinken. Dus de schreeuw vanuit onze harde werkelijkheid en de lofzang van Maria. Als hier alleen zou klinken dat God de hoogmoedigen, de machtigen en de rijken op hun plaats heeft gezet, dus een toon en een tree en een beursnotering lager, dan zouden we met recht gaan sputteren. Zeker omdat die lofzang ook nog jubelt dat eenvoudige verhoogd en hongeren meer dan verzadigd worden. Want waar zien we dat dan, roepen we eenstemmig in koor. Toch niet in televisiebeelden, het komt niet uit de krant ook. Daar wordt ons bericht over talloze situaties als in dat Braziliaanse Concordia. Anderzijds, als alleen dat spiegelverhaal had geklonken, dus zonder de lofzang van Maria, hoe had dan die vlam van de hoop toch kunnen blijven branden? De families in het spiegelverhaal lezen in hun bijeenkomsten immers ook uit de Bijbel, zingen en bidden. Dat geeft brandstof aan de vlam van hun hoop. Kortom, gemeente, er zit een geweldige spanning tussen Bijbelverhaal en spiegelverhaal, tussen schrift en krant. En aan die spanning ontkomen we niet. Ook al hebben we het daar moeilijk mee, al lijden we daar zelfs aan, want die spanning die snijdt wel regelmatig door je ziel, die roept vragen en twijfels op. Zolang we daar nog aan lijden, is het goed met ons gesteld. Sterker, alleen in die spanning kunnen we iets verstaan van de goede boodschap van het evangelie, net zoals die arme sloebers in Brazilië. Liep je 2000 jaar geleden door de straten van Nazareth en riep je Maria, dan keek geen vrouw op. Riep je Mirjam, dan gingen zo'n beetje alle deuren tegelijk open. Maria is de vertaling van Mirjam in het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven. Een naam die notabene uit het Egyptisch komt, net zoals de naam Mozes. Haar naam, Maria, betekent de geliefde. Mirjam staat aan de wortel van het bestaan van Israël. En van die Mirjam loopt de lijn naar Maria. Via die lijn is Maria diep geworteld in de Joodse traditie. En die worteling brengt ook met zich mee dat het de droom was en de droom is van iedere Joodse vrouw om moeder te worden van de Messias. Moeder te zijn van de mens die een wereld van gerechtigheid en vrede zal brengen. Ja, Maria, hoe oud zal ze zijn? 16 jaar, daaromtrent. Kwetsbaar mensenkind. Niet iemand om tot een grootse opdracht te roepen. Maar juist naar haar stuurt God de engel Gabriel. Gods gabber, Gods maatje, betekent die naam. Om haar te zeggen dat zij moeder zal worden van de gezalfde. Hoe kan dat nou? Vraagt ze. Ik heb geen man bekend. De Heilige Geest zal over u komen, zegt Gods bode. Anders gezegd, je kind is een gave van God zelf en is niet te danken aan mannelijke potentie en pretentie. Ja, je moet er toch niet aan denken dat er ooit een man zou zijn die kon zeggen, ik heb de Messias verwekt. Eigenlijk is die belijdenis van de maagdelijke geboorte zo bevrijdend. Want dat is die belijdenis, een uitdrukking van geloof. Als er dan maar wel bijverteld wordt dat de evangelist Lucas, notabene zelf arts, dat hij met die maagdelijke geboorte een theologisch geheim wil uitdrukken en niet een biologisch mirakel. 6 maanden zwanger is Elisabeth als Maria haar opzoekt. Ze begroeten elkaar met eerbied en blijdschap. Ze zegenen elkaar, de oude tante en haar jonge nichtje. Lucas vertelt dat Elisabeth vervuld wordt met de Heilige Geest. Daardoor ziet zij Maria vanuit een ander perspectief, vanuit het perspectief van God. Elisabeth ziet Maria niet meer als dat jonge, zielige meisje, maar als geleidster van Gods heil. De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Woorden schieten tekort om de vreugde te uiten dat ze beide mogen deelnemen aan Gods geschiedenis van heil. Maar als woorden tekort schieten, dan kun je nog wel zingen. Vooral als dat je voorgedaan is, als je dat geleerd is. Zoals eens door Mirjam. En Hanna heeft het Maria voorgezongen toen Samuel geboren werd. Maria, geworteld in die traditie, neemt dat over. Mijn ziel maakt groot de Heer. In het Latijn van de vroegere kerk klonk die lofzang Magnificat anima mea dominum. Vandaar die naam Magnificat, dus van het Latijnse werkwoord groot maken. Het meest revolutionaire geloofslied. Revolutionair omdat het die harde werkelijkheid van ons ondersteboven keert. De groten der aarde vallen om, hoogmoedige, machtige, rijke. Dan worden verhoogd allen die in onze geschiedenis vermalen worden. Armen, hongerigen, eenvoudigen. Want God heeft naar zijn volk omgezien. En laten we bedenken dat Maria haar loflied zingt in de tijd dat de Romeinen onder keizer Augustus, ja de verhevene, de heiland, alle macht hadden. Zo niet in de hemel, dan toch wel op de aarde. Maria zingt als het ware, ik zie wat jij niet ziet. Ik zie alle machten op aarde die onheil brengen, gebroken. Ik zie een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. En dan opeens merk je, deze Maria is helemaal niet zo romantisch, zo mierzoet als ze vaak wordt voorgesteld. Ook niet alleen maar zo gedwee, zo nederig, zo dienstbaar en volgzaam, met als resultaat dat vrouwen dat beeld eeuwenlang is opgelegd, notabene in Gods naam, met alle gevolgen van dien. Is het dan gek dat veel vrouwen van nu zichzelf niet in die Maria willen herkennen? Maar Maria blijkt vooral een strijdvaardige vrouw te zijn, een vrouw die een andere, betere wereld blijft verwachten, die zichzelf daar met hart en ziel voor inzet. Een vrouw die er niet in berust dat het laatste woord is aan de duisternis in het holst van de winternacht. Die zich sterk maakt voor de komst van het licht in deze wereld, op weg naar een wereld van gerechtigheid en vrede. Die daartoe draagmoeder mag. En vooral wil zijn om die mens in onze wereld te laten komen in wie Gods licht doorbreekt. Dat is dwarsliggen uit hoop. De families in Brazilië deden het Maria na. Dat is geloven tegen de klippen op. Deze wereld omgekeerd, omdat God zelf zo anders is. God wiens kracht in zwakheid wordt volbracht. God die wat voor de wereld dwaas is, uitkiest om wat wijs heeft te beschamen. God die wat voor deze wereld zwak is, uitkiest om wat sterk heet te beschamen. Maria zingt haar Magnificat. En wie nog zingen kan, die zingen mee. Zometeen in woorden van Huub Oosterhuis. Omdat het licht van de hoop niet mag sterven. Amen. Verrichten wij de dienst van de gebeden. U danken wij, goede God, om het stralende licht dat ons wenkt, om de luister van uw liefde. Al overweldigen ons de vragen, al moeten wij heftig meedijnen op alles wat stroomt, wees gij ons baken van recht en barmhartigheid, als wij moeten leven te midden van zinloos geweld op sportvelden en op straat, van gewelddadige levenseinden van jonge meisjes. Al zijt gij onzichtbaar, onspeurbaar, al zwijgt voor ons de hemel in alle talen, open onze ogen voor het licht van uw woord, dat wij daarbij onze weg vinden. Wek in ons de volharding ten einde toe te hopen en al wat ons leven kan troosten te zoeken bij u. Leer ons de hoop te omhelzen die het hart versterkt, de geest verlicht, de gewonde ziel geneest. Wij bidden ook voor deze gemeente, voor uw kerken hier ter plaatse, voor onszelf, ook al lijkt ons soms de ruimte benomen om uw lof te zingen. Uw licht ontbreekt ons toch niet. Wij bidden u vandaag met name voor Arnie en Terke Visser en voor Henk en Thea Schuringa. Zij allen moeten een weg gaan die ingrijpend is. Een operatie, een noodopname, een palliatieve weg. Wil hen uw geest geven om die weg te gaan met moed, geduld en vertrouwen. Geef dat wij elkaar het licht doorgeven, dat wij uw kandelaars zijn voor mensen. Bidden wij in stilte. In verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan, bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam. Dan nu de gaven en aansluitend zingen wij het slotlied, lied 439, de coupletten 1 en 3. van hier nu in vrede als gezegende mensen elkaar tot zegen. De levende zegene u en behoede u. De levende doe haar aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede.